Goedenavond, beste vrienden. Een tweede keer over Geert Grote. De vorige keer hebben we kennis gemaakt met hem, een man uit Deventer. Een man die leefde van 1340 tot 1384. Al kun je hem niet strikt een voorloper van de reformatie noemen, toch heeft ook Geert Grote, geïnspireerd door mannen als Hus en Wycliffe, fundamentele kritiek geuit op zowel het Roomse leven, allerlei misstanden, maar ook op de leer van Rome. We eindigden de vorige keer met zijn kritiek op de bouw van de Hoge Domtoren. Eenvoudig een verspilling van geld, zoals hij dat dan noemde, zelfs ten koste van de gewone kerkmens, die het allemaal moest betalen. We hoorden dat hij een soort onderdiaken werd, met preekbevoegdheid. En als rondreizend prediker maakte hij vooral bezwaar tegen het feit dat de priesters samenleefden met een vrouw. Nee, ze waren niet getrouwd vanwege het celibaat. Maar in werkelijkheid leefden de priesters met een vrouw alsof ze wel getrouwd waren. En Geert Grote durfde dat een priester onwaardig te noemen, en daar had hij ook gelijk in. Al verloor, dat zei hij er wel bij het sacrament, dat de priester bediende niet zijn waarde. Wel riep hij het kerkvolk op om de priesters, die aldus in openbare zonde leefden, te mijden. In de praktijk betekende dat dat ze dus bij zo'n priester niet ter biecht mochten gaan. Ja, Geert Grote zei zelfs dat ze de mis, de Roomse kerkdienst waarin een overspelige priester voorging, niet langer mochten bezoeken. En kijk, dat ging de Roomse kerkleiding te ver. Diaken Geert Grote moest de mond gesnoerd worden. Omdat Geert Grote bij het volk geliefd was, wilden ze net zo omzichtig te werk gaan als de Joodse leidslieden, weet u wel, in Jezus' dagen, die ook vanwege de vrees voor het volk omzichtig te werk gingen met de Heer Jezus, maar ze wilden hem uiteindelijk toch doden. Maar zonder dat de naam van Geert Grote werd genoemd, nam de bisschop van de domstad Utrecht toch, al op zijn teentjes getrapt door de afkeuring van Geert Grote van de Hoge Domtoren, het besluit dat in het bisdom Utrecht geen onderdiakenen mochten zijn die preekten. En zo werd besloten officieel. Geert Grote zelf begreep maar al te goed wat en ook wie daarachter zat. Hij vond het bijzonder jammer, dat is te begrijpen, want preken was zijn lust en zijn leven geworden. Hij ging het hele land door en overal vond hij gehoor. En zijn werk heeft vrucht gedragen. We merken ondertussen wel de list van de boze, die op deze manier ook de verkondiging van het evangelie probeerde te verhinderen. Het was een donkere tijd, donkere middeleeuwen, maar daar zat Satan natuurlijk zelf ook achter. Geert Grote, gegrepen door het evangelie, door Rome verdonkerd, verdonkere maand zou je ook kunnen zeggen, kon echter niet zwijgen. Mocht hij niet preken, oké, dan zou hij zich gaan toeleggen op het schrijven. Zo kon hij niet alleen zijn roeping volgen, maar ook grote scharen van aanhangers van dienst zijn. Geert Grote begint met de vertaling van zogenaamde gebedsteksten, een zogenaamd getijdenboek. Ene Hendrik de Seusa, een Dominicaner monnik, wilde het kerkvolk allerlei gebeden leren. Een goed idee natuurlijk, want het volk las niet in de Bijbel, bad ook niet. was zomaar de gedachte dat je ook in het Latijn moest bidden. Maar deze man schreef in het Latijn en Geert Groot heeft alles dan in het Nederlands vertaald, een getijdenboek. En dit boek had een bijzonder grote aftrek, zodat het was nog net voor de uitvinding van de boekdrukkunst, wel 1000 keer overgeschreven werd. In die tijd een fenomenaal aantal. Het getijdenboek verspreidde zich na de dood van Geert Grote zelfs over de hele wereld. En wereldwijd kan men ook vandaag nog 800 exemplaren van dit overgeschreven gebeden vinden. Ik lees een paar regels uit een morgengebed. Onze hulp mogen zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De naam van de Heere zij gezegend tot in eeuwigheid. Ik bid u, Heere Jezus, als de opperste wijsheid, dat uw begeerde tegenwoordigheid mogen verdrijven alle duistere dingen in mijn hart. En dat de stroom van uw genade mogen doorstromen tot in de binnenste kamer van mijn hart. Wel nu, denk u in dat velen dit gebed en dergelijke woorden hebben gebeden in wat wij dan noemen de donkere middeleeuwen, zo rond het jaar 1370 en later. Nu wat anders. Geert Grote is vandaag vooral bekend vanwege de Stichting van Gemeenschappen van Mannen, die met inachtneming van bepaalde regels samen gingen bidden en lezen, de Bijbel uiteraard, en goede boeken. Deze zogenaamde broederschap des gemeenen levens is niet door Geert Grote zelf gesticht, maar door een geestelijke uit Deventer, Floris Radewijns geheten. Nee, het werd geen nieuwe kloosterorde, dat wilde men niet. Daarom ook geen strenge kloosterregels. In plaats van je op te sluiten in een klooster, wilde men als broederschap naar buiten treden en het kerkvolk door middel van voorlezen, preken, onderwijs en hulpverlening dienen. Dat was dus de opzet. En zo ontstonden er in die tijd zogenaamde fraterhuizen. Huizen van mannen, broeders, frater betekent broeder, hè? Huizen van mannen die zich geroepen weten, net als Geert Groot, om het evangelie bekend te maken. Er kwamen over het hele land verspreide fraterhuizen en daarna ook nog eens jongenshuizen en zij moesten de studerende jonge mensen begeleiden en in alles helpen, maar ook met de bedoeling om mannen voor de fraterhuizen te kweken en er buiten te treden in deze wereld. Er waren natuurlijk scholen, maar die waren beïnvloed door de boze wereld, zoals men dat dan noemde, en er moest een toewijding aan God komen. En daar spanden deze fraters en ook die jonge mannen in de jongenshuizen zich voor in. We hoorden de vorige keer dat Geert Grote een groot huis had, waar hij zelf maar een klein deel van bewoonde. De rest was voor jonge vrouwen. Vrouwen die door de prediking van Geert Grote waren gegrepen en die zich ook wilden toeleggen op een devoot leven. Zodoende kreeg je na de fraterhuizen en de jongensinternaten ook de zusters des gemeenen levens. De vrouwen kregen tot taak de zieken in dorp en stad te verzorgen, te helpen in het huishouden indien nodig, waar nodig, met naaien verstelwerk te helpen, te bidden met de mensen en te mediteren over de Bijbel. Deze vrouwen werden begijnen genoemd. Mannen die dit werk deden, die waren er ook, werden begarden genoemd. Waar die term begijnen precies vandaan komt, is onbekend. De een zegt dat men beige pijen droeg, vandaar begijnen, dus woordje beige in. Anderen zeggen dat het woord afkomstig is van het Franse woord berge, dat is stamelen, omdat de Begijnen, zegt men dan, stamelend hun gebeden opzeiden. Maar goed, hoe dit ook zij, het is voor nu niet zo belangrijk. Een andere vraag is, liet de kerk, de Rooms-Katholieke kerk, dit alles toe? Er kwam kritiek omdat de fraterhuizen van de Broeders des Gemene Levens geen kerkelijk karakter droegen. En ze bedoelden, er was geen controle, leiding van bovenaf, geen leiding van de priester of daarboven, de hiërarchie. Men zei, er zijn toch kloosters, en de Rooms-Katholieke kerk heeft Geert Grote daarom onder druk gezet om deze fraterhuizen te vervangen door een klooster. Dat is gebeurd in het jaar 1384. Geert Grote was inmiddels ziek geworden en hij lag op bed. Hij had namelijk een pestleider bezocht en daardoor had hij ook zelf de pest opgelopen. En op dit bed, dat ook zijn sterfbed werd, heeft hij opdracht gegeven om een klooster te stichten. Dat is dan ook gebeurd. In de buurt van Zwolle verrees het klooster Windesheim, maar ook nog iets zoiets als op de Agnietenberg, daar kwam ook nog zoiets. Het werd een Augustijner klooster. Maar de fraterhuizen bleven gelukkig bestaan. Het kloosterleven was namelijk naar binnen gericht. Het ging om ascese, afzondering van de wereld. Maar de fraterhuizen waren juist naar buiten gericht, ten gunste van het volk. Dat was het grote verschil. En zodoende is ook Geert Grote een middel in de hand van de Heere geweest om in die tijd van ongeloof en openlijke zonde het licht van het evangelie te verspreiden. En zo zijn de fraterhuizen tot diep in de 16e eeuw tot zegen geweest. Ik zal u een dag tekenen zoals die eruit zag in de fraterhuizen. De frater staat om 3:30 's morgens op. Hij heeft dan 7 uur geslapen. Met de anderen zingt en bidt hij tot het 5 uur is. Dan gaat de frater terug naar zijn kamer en leest een 30 uur uit de Bijbel. Van 6 tot 7 uur is er dan wat wij noemen een eredienst, door de frater nog steeds mis genoemd. Daarna ontbijt misschien, zegt u? Nee, dan moet hij nog van 7 tot 10 handwerk doen. Allerlei werk in en rond het fraterhuis of in de omgeving. Daarna volgt een maaltijd. Dan pas, ja. En dat is tegelijkertijd ook de hoofdmaaltijd van die dag. De middag wordt tot 5:30 besteed aan het nodige werk van preken, bezoeken, hulp bieden hier en daar, enzovoort. Om 3 uur is er een moment van bezinning en wordt er ook samen gezongen. Om 6 uur is dan het avondeten en daarna heeft men tot 8 uur vrij. Nee, niet om uit te gaan of iets ontspannends te doen, maar om te studeren. Voor de frater weer op zijn houten bed stapt, moet hij zijn geweten onderzoeken. Hoe is het die dag gegaan? Met andere woorden, dan moet hij ook zijn schuld voor zijn tekorten aan de Heere belijden. En dan mag hij gaan slapen. Tot 3:30 de volgende dag. Je kunt zeggen dat ze niet vrij waren van een ascetisch leven, maar ze waren dus absoluut niet als in een klooster naar binnen gekeerd of van de wereld om hen heen afgekeerd, maar ze richtten zich dus juist naar buiten, naar de wereld om hen heen. Maar wel als mensen die aan God onderworpen waren, nederig en devoot wilden zijn. Ze hadden ook een mystieke inslag, ook als het over de uitleg van de Bijbel gaat. dat hadden ze wel. En ze konden de gelijkenissen bijvoorbeeld soms wel heel vreemd verklaren, geestelijk en met allerlei aanpassingen, inlegkunde zouden wij zeggen. Maar toch, als het over de uitleg van de Bijbel gaat, ja, dan wel een mystieke inslag. En zo stonden ze op de duur dan ook bekend als mannen van de moderne devotie. De moderne devotie. In tegenstelling tot de devotie in de kloosters dus. Vandaar het woord modern. Ook zij legden een nadruk op een reformatie van het leven. Maar vanwege die mystieke inslag en uitleg van de Bijbel op sommige plekken, kunnen we deze mensen, reformatoren, niet gelijk achten aan de reformatoren Luther en Calvijn. Bij de broeders des gemenen levens werd het soms woord en mystiek, bij de reformatie sola scriptura, alleen het woord. Toch mogen we dankbaar zijn voor de goede en grote invloed die er is uitgegaan onder invloed van Geert Grote, van de Fraterhuizen en het bevorderen van bijbelkennis door middel van allerlei geschriften die in de volkstaal werden vertaald. Wiens werk is er nu volmaakt? Het is de Heere die het gebruiken kan en wil, opdat zijn koninkrijk worden uitgebreid. En zo is dat ook in die donkere middeleeuwen het geval geweest. Het is ook interessant om te vermelden dat er onder invloed van de Fraterhuizen ook scholen zijn gesticht. We zouden kunnen zeggen reformatorische scholen. Niet in de zin zoals wij die kennen, maar de bestaande scholen die er toen waren, waren uiteraard niet vrij van het Roomse zuurdeesem. Dat stond ook nog onder het gezag van Rome en de leer van Rome en de tradities. Nou, daar moest dan verandering in komen. Nu had Geert Grote een vriend, hij had ook al een tijd met hem gestudeerd, een studiegenoot dus, en die heette Jan Seelen. Ze hebben veel samen gedaan en na een gezamenlijke reis naar Parijs en op de terugweg hebben ze veel gesproken met elkaar en toen ontwikkelde zich bij deze mannen de idee om een school te stichten. Nee, geen universiteit, maar een school voor ja, de gewone man, het gewone kind liever gezegd. Al moest het wel een school van niveau zijn. Er moest natuurlijk geleerd worden. Dat was eigenlijk toch al de opzet van deze broeders des gemene levens. We moesten wel leren. Wat zegt de Bijbel? Maar het doel van deze Jan Seelen, die dus rector, hoofdmeester was van die eerste school, de Seelen school, het doel van deze man was om duidelijk verband te leggen tussen het schoolgebeuren, dat schoolgebeuren en het christelijk geloof. De leerlingen waren toch immers door God geschapen. En als schepselen van God moesten ze op school worden opgeleid om straks dienstbaar te zijn in de maatschappij. Dus wat ook wel op die jongensinternaten plaatsvond, werd nu dus naar die scholen verplaatst. De school van Jan Seelen was om mensen op te leiden om een plek te krijgen in de maatschappij, een goede invloed, een bijbelse, een christelijke invloed uit te oefenen op de mensen en dat als een tegenhanger van wat de Roomse kerk allemaal leerde. Op school werd een nadruk gelegd op het feit dat we door God zijn gemaakt om voor hem te leven, naar zijn woord en ten dienste van de naaste. Ja, ze zongen ook, ja, Gregoriaanse liederen, dat wel, dat werd toen wel gedaan. En die konden wel verbeterd worden en die zijn dan ook door de rector Jan Seele verbeterd. Het was een muzikale man. Jan Seele was zelfs ook organist van de grote Michaëlskerk in Zwolle. De Zwolse Seeleschool werd in binnen- en buitenland zo beroemd dat er overal van dergelijke scholen ontstonden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Er is niemand die dat zo goed begrijpt dan de duivel. Daarom is ook vandaag goed christelijk, bijbels, reformatorisch onderwijs heel erg nodig. En in die donkere middeleeuwen hebben Geert Grote en zijn vriend Jan Seele dat heel goed begrepen. Ten slotte, we begonnen vorige week met de opmerking dat de middeleeuwen terecht donkere middeleeuwen worden genoemd. Het is beschamend te moeten zeggen dat dit de schuld van de Rooms-Katholieke Kerk was. De mensen werden immers dom gehouden. Ze waren wel verplicht naar de kerk te gaan, maar ze bestonden er niets van. Al die rituelen, ze wisten wat er gebeurde, maar wat de achtergrond daarvan was. Maar het woord van God werd hun onthouden. Want als er een preek werd gehouden, een korte preek, was dat ook al in de Latijnse taal, dat was de kerktaal. De Bijbel was er natuurlijk wel, de Vulgata, maar dat was ook in het Latijn geschreven. En de bekende Erasmus, ook afkomstig zelfs uit het klooster Windesheim in Zwolle, hè, van de broeders des gemene levens, die heeft dit begrepen en de Bijbel vertaald. En later de reformatoren hebben dat zeker gedaan ook, de Bijbel vertaald. Luther heeft er ook heel wat werk aan gehad. En later is dan de vertaling gekomen in opdracht van de Staten-Generaal. Daarbij, in ons land dan, hè, daarbij kwamen de vele misstanden, hè, in de Roomse kerk, de nadruk op de traditie, wat het tot een donkere tijd maakte, het immorele gedrag van de geestelijken van hoog tot laag. En dat alles maakte dat het gewone kerkvolk aan het lot werd overgelaten. De Heere heeft de valse herders ervan beschuldigd. In Ezechiël kunnen we dat lezen, dat ze het volk aan hun lot overlaten. De Heere Jezus is op aarde gekomen en hij was en nog steeds is de goede herder die bewogen is met zondaren, omdat hij zag dat ze schapen zijn zonder herder. Dat is de grote schuld van de Rooms-Katholieke Kerk in de donkere middeleeuwen. Dat maakte die middeleeuwen zo donker. En in plaats van geloof was er veel, ja, ongeloof, bijgeloof vooral. Bijgeloof, angst, onzekerheid en het licht van het woord van God werd verdonkerd. Maar als je dan zo'n geschiedenis weer leest van Geert Grote, hè, en anderen, en van de Jan Seele die die christelijke school stichtte, in die donkere tijden heeft de Heere altijd zelf soms zo verrassend, hè, voor licht gezorgd. Dat is ook een werk van hem, hij die het licht der wereld naar deze wereld stond, hè, de Heere Jezus Christus, ontsteekt door middel van het evangelie ook in de donkerste tijden dat licht. Daar heeft de Heere zelf voor gezorgd. En mogen dat dan ook in onze dagen hoop en verwachting geven. En laat het ons gebed zijn voor het huidige geslacht en ons nageslacht, dat de Heere de kandelaar van zijn woord niet wegnemen. Daarom lees ik met u Psalm 119. Versen 97 tot en met 112. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn mij uw redenen, zijn de redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt, Heere, maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds en leer mij uw rechten. Mijn ziel is gedurig in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij een strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want ze zijn mijns harten vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwig te doen, ten einde toe. Zullen we samen ook nog God zegen vragen? Heere in de hemel, we danken u voor dit gelezen schriftgedeelte. Laat deze lange psalm een loflied op uw woord. Sola scriptura. Het woord dat opengaat door de werking van uw Heilige Geest. Laat dat ook onze psalm mogen zijn of worden. We zijn teruggekeerd naar de donkere middeleeuwen en hebben gezien hoe de kerk ervoor gezorgd heeft dat het licht als het ware verdween. Maar u als de koning van de kerk hebt altijd weer gezorgd voor licht. Volmaakt is het hier op aarde nooit. Dat was het in die tijd ook niet. Maar toch hebt u dat werk van bijvoorbeeld ook Geert Grote willen gebruiken. Hij heeft ook mogen dienen als een middel in uw hand om het evangelie in de volkstaal aan de man te brengen en uw woord zal toch nooit ledig wederkeren tot u. Dat hebt u zelf beloofd, Heere. O, geef dat ook in onze dagen, ook weer donkere dagen, van ongeloof en ook bijgeloof, ja. Zal ik nog geloof vinden op de aarde, hebt u gesproken, Heere Jezus, als ik wederkom? Zorg ervoor, Heere. Ja, wilt u ervoor zorgen? Geef ook vandaag dat het licht van het evangelie helder schijnen mag. Wil de kandelaar van uw woord niet wegnemen, maar op een hoge plaats zetten en roep mensen tot uw heerlijke dienst ook vandaag. Maar het ook zij die geen ambt bekleden, toch in het dagelijks leven een licht, een zoutend zout mogen zijn, door het werk van woord en geest. We dragen elkaar op aan uw genadetroon. Gedenk ons in al onze omstandigheden die u bekend zijn. Wil ons zegenen in het persoonlijke dagelijkse leven, met alles wat ons daarin bezighoudt. Alle dingen zijn u bekend, Heere. Neig toch onze harten tot de vreze van uw naam. Doe ons u kennen als het allerhoogste en het eeuwig goed. Bekeer ons tot u en zo zullen wij bekeerd zijn, Heere. Vernieuw onze dagen, ook onze dagen als van ouds toen u zo grotelijks en rijk gewerkt hebt, wil dezelfde blijven. Dat bidden we u voor onszelf en voor ons nageslacht. Dank dat we elkander vanavond op deze manier weer even mochten ontmoeten. Gedenk ons zo verder in uw gunst en trouw. Vergeef genadig onze zonden. Hoor ons nog, om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen weer van harte Gods zegen toe.